Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 145, vers 2. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem. 145, het tweede vers. We lezen vanavond Gods woord uit de psalmen. We lezen de 110e psalm. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we uit de berijming van dezezelfde psalm het derde vers. Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn in heilig krijgssieraad. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggen de heers in het midden van uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht, in heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen van zijn toorn. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen vanavond weer in de 110e psalm. Het derde vers, dat is voor vanavond de tekst, Psalm 110 vers 3. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht in heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad zal u de dauw uw jeugd zijn. Laten wij samen bidden. Genadige God, ook vanavond mogen wij eerst om uw zegen bidden, voordat we het woord gaan overdenken, het woord dat wel geopend voor ons ligt en waar we zojuist ook al uit hebben gelezen. Maar voordat we een gedeelte daarvan gaan overdenken, zoeken wij u, Heere, om u te bidden om uw onmisbare zegen. Want, en we zeggen dat zo vaak, en het is ook vanuit de schrift dat het gezegd mag en moet worden, maar laat het ons maar goed gevoelen en beseffen dat het werkelijk zo is, namelijk aan uw zegen is alles gelegen. Heere, wilt u ons dat dan geven, dat we verstaan mogen wat gij ons te zeggen hebt, dat het tot ons door mag dringen, dat het ons hart mag binnengaan, dat het zich een kracht tot zaligheid in ons leven mag bewijzen en dat we zo door het onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest ook mogen beleven dat gij nog onder ons arbeidt. We zullen vanavond weer gaan luisteren naar die boodschap uit een van de psalmen. Vorige week stonden we daarbij stil en toen hoorden we hoe gij, o grote God, tot uw Zoon gezegd hebt als loon op zijn arbeid, dat hij mocht zitten aan uw rechterhand, totdat u zijn vijanden tot een voetbank van zijn voeten gesteld zoudt hebben. Gij hebt hem de scepter gegeven en hij mocht heersen, voorlopig dan nog wel in het midden van zijn vijanden, maar aan de macht van die vijanden zal een eind komen, en hij zal tenslotte triomferen over alles en over ieder. En zo hebt gij uw Zoon grote eer en heerlijkheid gegeven. En zo hebt gij, Heer Jezus Christus, een naam ontvangen, welke is boven alle naam. Met de bedoeling dat iedereen zich in uw naam voor u zou buigen en uw grootheid zou erkennen. We doen dat van nature niet. Er is geen mens die dat doet. We zijn allemaal van dezelfde soort en dat wil zeggen dat in ons aller harte vijandschap woont, totdat gij die vijandschap bedwingt en beteugelt en in ons leven ook doet wat de tekst voor vanavond ons zegt. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht. Heren, daar moet het van komen, maar daar mogen we het toch ook van verwachten, van uw gewillig makende genade. Van u alles overwinnende genadekracht, van het werk van de Heilige Geest. Daar moet het van komen, Heer, anders gebeurt het in ons leven niet. Wij zullen er ons altijd tegen blijven verzetten en we zullen altijd onwillig blijven. Want we hebben geen lust in de kennis van uw wegen. We demonstreren dat, Het blijkt in allerlei opzichten. Maar wint u ons nu voor uw zalige dienst in. En brengt u ons op onze knieën. Als aanbidders van de koning. En als gewillige onderdanen die buigen onder zijn scepter. En als u dat genadewerk deed, Heere, als genade in ons leven niet langer een onbekende zaak is gebleven, als genade voor ons niet meer alleen een woord is, maar als wij er wat van hebben beleefd, dat u op ons neerziet en dat u uit gadeloze ontferming uw hand naar ons uitstak en ons uit de ellende omhoog hief en verloste uit het verderf. Als u in ons leven geen onbekend God meer gebleven zijt en als de verdienste van de Heer Jezus, het offer dat hij gebracht heeft, voor ons ook meer en meer waarde heeft mogen krijgen, wilt u dan dat werk wat u begonnen bent voortzetten en het nog heerlijker doen openbaar komen, Heere? Laat het ook degene die u vrezen mogen ervaren dat gij voortgaat met in hun leven te werken en met hen meer en meer zicht op die gezegende zaligmaker te geven. Zo brengen wij onze noden voor uw heilig aangezicht, Heere, en wij willen u nogmaals bidden om die onmisbare en tegelijkertijd moeten we erbij zeggen verbeurde zegen. Denk niet alleen aan ons. Heere, dat volk wat gij u vergadert, dat vergadert gij over de ganse aarde. En ze zullen er zijn, ze zullen er door u zijn, uit alle volkeren van deze wereld. Heere, gaat u met dat werk ook door. En wilt u het ook in deze tijd nog betonen dat Satan het niet wint? Ook al lijkt hij op winst te staan, en ook al lijkt hij nog zoveel te kunnen bereiken in deze wereld, maar Heere, de dingen gaan toch zoals ze gaan moeten, en zoals gij wilt dat ze gaan zullen, zoals het in uw raad besloten is, zo werkt u het ook uit. En zo volvoert u uw plannen ook, en dat zal dan toch te zien geven dat die gemeente die gij u verkoren hebt er ook komt. En dat er geen klauw achterblijft, zoals er van Israël in Egypte ook niets achterbleef. Zo zal er in deze wereld ook van degene die gij besloten hebt zalig te maken, niet één achterblijven. Ze zullen allen komen, dwars door al de gevaren en door al de bezwaren en door al de moeite heen zullen ze er toch komen. Ze zullen zelf wel eens een keer getwijfeld hebben en meer dan eens getwijfeld hebben. Ze zullen wel eens gewanhoopt hebben, maar Heere, gij beschaamt elke vrees en gij doet uw eigen werk en gij voltooit het ook. En Satan zal er niet één houden. Maar, o God, ga nu met dat werk ook door er nog velen toe te brengen en ze aan de macht van Satan te ontrukken. Bewaar niet alleen uw kerk, u zult dat ongetwijfeld doen, maar vermeerder ook uw kerk. En laten we er verwachting voor hebben, Heere, dat u dat ook ongetwijfeld zult doen. En dat u er nog velen thuis zult brengen, aan de macht van Satan zult ontrukken, om ze met u te verzoenen en in verzoende gemeenschap met u te doen leven. Haal ze overal vandaan, Heere. Wij maken onderscheid tussen mensen en mensen. Maar als het erop aankomt, dan maakt u het onderscheid alleen maar tussen degene die God dienen en degene die u niet dienen. En dat is dan tegelijkertijd ook het allesbeslissende verschil. Huidskleur doet niet ter zake, leeftijd, geslacht, het maakt allemaal geen verschil wezenlijk. Maar waar het wel op aankomt, voor ons ook, dat is, staan wij straks aan de linkerhand of aan de rechterhand? Zijn wij bij degene die gij schapen noemt? Of horen wij straks bij degene die u met de bokken aanduidt? Heren, en omdat dat zo is, omdat het daar op aankomt, willen we en voor onszelf, maar ook voor vele anderen bidden, dat u genade wil schenken, dat we bij de schapen mogen horen aan uw rechterhand, tot wie het gezegd zal worden, komt gij gezegenden mijns vaders en beërft het koninkrijk dat u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Heren, denk aan alle die het moeilijk hebben, die in deze wereld, in dit aardse leven, ondervinden dat hun weg een weg door de diepten en door de duisternissen heen is. Het jammerdal, zoals er wel over gesproken wordt. De zorgen zijn inderdaad bij velen groot. En de moeiten zijn bij velen inderdaad niet te tellen. Maar laat het toch alles mogen meewerken ten goede, Heere. Dat kan toch ook in uw plan, in uw raad, in uw wijsheid. Laat het zo mogen wezen. Maar dan moeten we niet met het verdriet zelf blijven lopen. En dan moeten we niet denken dat wij een oplossing voor onze zorgen behoeven te bedenken. Dan moeten we het wel leren in uw handen te geven. Maar waar dat gebeurt, Heere, daar laat u zich toch niet onbetuigd. Daar doet u het toch ook ervaren dat gij het dan overneemt. En dat gij rust geeft en vertrouwen en gewilligheid, eensgezindheid om achter u aan te komen en de weg te gaan zoals gij die voor ons hebt uitgedacht. Heere, zegen alle arbeid in uw koninkrijk, zegen gij het werk der barmhartigheid, zegen gij degene die daarin een taak hebben gevonden en mogen zij met de daad, ja meer nog dan met het woord, mogelijk met de daad, iets laten zien van datgene wat er ook in u, Heere Jezus, te vinden is, namelijk barmhartigheid en een hart dat open staat voor hen die lijden en verdriet hebben. Vergeef onze zonden en scheld ons kwijt wat wij kwijt moeten, omdat het scheiding maakt tussen u en ons. Vergeef, Heere, wat wij tussen u en ons hebben opgericht, al die zonden, al die ongerechtigheden, al die boosheid. Vergeef ook de zonde die ons altijd aankleeft en waar we elke dag mee te strijden hebben of zouden moeten strijden. Maar ook in dat opzicht liggen de wapens vaak ongebruikt en hebben we met de zonde die in ons woont menigmaal een akkoord gesloten, een wapenstilstand. En intussen kan de zonde verder gaan en de verdorvenheid, die kan verder tieren. Heren, zo mag het toch niet wezen. U hebt er toch recht op dat ons leven aan u gewijd is. Geheel en al. Het is toch die andere partij in het verbond. Gij van uw kant hebt gezegd wat gij doen zult en wat gij wezen wilt. Maar gij hebt het ons toch ook opgelegd, dat we verplicht zijn tot een nieuwe gehoorzaamheid, om u, de enige God, aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten. Leer ons zo leven, leer ons u op het oog hebben en u in waarheid bedoelen en vrezen. Zegen ons zo, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 45, het tweede en het derde vers. Psalm 45, het tweede vers. God, God, o held uw zwaard aan uw zijde. En het derde vers, uw pijlen fel van uw boog gedreven. Weet u, de 110e psalm is allereerst toch wel de psalm waarin het over het koningschap van de Heere Jezus gaat. Psalm die ons inderdaad zegt dat God de Vader tot zijn Zoon gezegd heeft en David heeft dat door de Heilige Geest gehoord, even voordat het gezegd werd trouwens al. En de geest der profetie die op David was, heeft hem verlicht en heeft zijn oren geopend voor datgene wat God zei en zijn ogen verlicht, zodat hij kon zien iets van het heilswerk, van de ontwikkeling van het heilsplan dat de Heere gemaakt had. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van uw voeten. Christus regeert, in de troon is hij gezeten. Dat blijkt wel uit dit woord van de Vader. Zit aan mijn rechterhand in de troon. Dat hij regeert, dat hij koning is, blijkt ook uit het tweede vers. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. De scepter, de heerserstaf. Ook een symbool van het koningschap, van de koninklijke macht en bevoegdheid. En dan in het tweede vers nog eens een keer, heers in het midden van uw vijanden. Dat woord heersen wijst alweer op regeren, op koning zijn. Maar zoals we in het begin van deze psalm lezen en zoals we dat vorige week ook hebben gezien, dat koningschap van Christus is niet onbetwist. Integendeel, er zijn vijanden. Ze worden in de eerste twee versen van psalm 110 zelfs tot tweemaal toe genoemd. De vijanden, de opstandelingen, die niet willen dat hij koning over hen zal zijn. En die dat iedere keer ook weer demonstreren. Op soms gewelddadige wijze, zoals dat in een andere psalm beschreven wordt. Ik denk aan de tweede, waarin de revolutiekreet klinkt, laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. Maar anderen doen dat meer bedektelijk. Vijandschap is het even wel. Of het nu openlijk geuit wordt, of dat het nu gecamoufleerd wordt door fatsoen en soms ook nog wel door christendommelijkheid. Maar vijandschap is het even wel. Vijandschap is het bij een ieder die niet wil dat Christus in zijn leven koning is en dat hij het voor het zeggen heeft en dat hij bestuurt en regeert en alles beslist. Maar zijn het dan alleen maar vijanden waar Christus over regeert? Je zou zeggen, als het zo in vers 1 staat, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot de voetbank van uw voeten. En vooral als je het in vers 2 leest, heers in het midden van uw vijanden. Je zou zeggen dat er dan alleen maar van vijanden sprake is. Maar dat is niet waar. Psalm 110 laat ook zien dat er nog een andere categorie mensen is. En die anderen worden hier met name genoemd. En die worden aangeduid met uw volk. De koning waar het hier over gaat, heeft dus ook een volk. Ze zijn zijn volk. Hoe zijn ze dat dan? En zijn ze dat dan door hun eigen keus? Zijn ze misschien van huis uit anders dan die vijanden waar het zo pas over ging? Nee, wat dat laatste betreft, dat antwoord op die vraag is gauw genoeg gegeven. Ze zijn van huis uit niet anders. Welke mensen zijn er in deze wereld? Alleen maar afstammelingen van Adam en Eva. Het nageslacht van deze eerste voorouders. En wat waren die eerste voorouders voor mensen? Dat waren mensen die door God verjaagd zijn. En daar had God zijn reden voor, een grondige en een geldige reden ook. God had ze uit het paradijs gezet. Adam en Eva waren mensen die God hebben horen zeggen, stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Adam en Eva waren mensen die dat oordeel, dat vonnis hebben gehoord en hebben verdiend, want zij hebben gedaan wat kwaad is in Gods ogen. Ze hebben gegeten van de boom waarvan God gezegd had, dat ze er niet van zouden eten. Ze zijn ongehoorzaam geweest. Ze hebben voorkeur gegeven aan de stem van de duivel, daarnaar te luisteren en niet naar de stem van de Heere te horen. En deze mensen hebben een nageslacht gekregen, Adam gewoon een zoon naar zijn beeld. En dat is na de zondeval ook het beeld van de zondaar. En wie zal nu een reine geven uit een onreine? Niet één. En er is niemand op de ganse aarde, zo heeft God na onderzoek moeten concluderen, er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. Het gedichtsel van 's mensenhart is te allen dagen alleenlijk boos. Dat is de werkelijkheid van het hele nageslacht van Adam en Eva. Dus op de vraag of dat volk waar het in vers 3 over gaat nu van huis uit anders was, altijd al anders geweest is dan die vijanden, moeten we zeggen nee, ze zijn precies eender, net zo schuldig, net zo afvallig, net zo verdorven, net zo verloren. En alles wat je op dat terrein zeggen kunt, dat past ook op hen. Het is alleen het punt dat God in hun leven een verandering heeft teweeggebracht. God heeft ze tot het volk van Christus gemaakt. Hoe is dat dan gegaan? Wel, laten we de woorden van onze tekst proberen te verduidelijken met een aantal Bijbelse bewijsplaatsen, Bijbelse voorbeelden. En dan zou ik u willen vragen met mij een ogenblik te kijken naar het 18e hoofdstuk van het boek van de Handelingen. U weet, Handelingen vertelt ons voor een heel groot deel hoe dat met Paulus gegaan is op zijn zendingsreizen. En wat daar toen allemaal gedaan is, wat hij allemaal gedaan heeft en belangrijker nog wat God toen allemaal gedaan heeft. Wel nu, op een van zijn zendingsreizen is de apostel Paulus ook in de Griekse havenstad Korinthe geweest. En toen hij daar was, enige tijd geweest was, toen had hij eigenlijk door de teleurstellingen die hij tijdens dat verblijf in Korinthe had opgedaan, het plan maar opgevat om Korinthe te verlaten. Het ging daar niet zoals hij gehoopt had dat het zou gaan. Paulus was daar ook knap alleen. Hij had niemand van de mede-evangelisten bij zich. Maar op een gegeven ogenblik is hij toch door al de tegenslagen die hij meemaakte wat mismoedig geworden, wat bevreesd zelfs geworden. En hij had het plan opgevat om Korinthe maar te verlaten en ergens anders heen te gaan. En toen verscheen God hem. Vers 9. En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht: zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u. En niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volks in deze stad. En hij, dat is Paulus, onthield zich al daar een jaar en 6 maanden lerende onder hen het woord Gods. Wel nu, de bevreesde Paulus krijgt dus van de Heere op zekere nacht te horen dat hij niet moet vrezen, maar dat hij moet spreken. En waarom? Nou, de Heere zegt: ik heb veel volks in deze stad. Daar hebt u die uitdrukking weer. God heeft een volk. Hij had dat ook in Korinthe. Maar dat was nou juist Paulus' probleem. Omdat hij daar niks van zag, of bijna niks van zag, was hij mismoedig geworden. Hij had er gepreekt, hij had er gewerkt. Er was wel wat vrucht op zijn arbeid, maar toch niet zoals hij gehoopt had. De vijandschap nam toe. Daar had hij meer oog in en erg of voor dan in dat andere, in de zegeningen van de Heere. En dus moet de Heere tegen hem zeggen: Paulus, wees niet bevreesd. Maar als het dan door de Heere gezegd wordt: ik heb veel volks in deze stad, dan kan Paulus vragen: maar Heere, waar zijn ze dan? Als ik preek, zie ik ze niet. Als ik het evangelie verkondig, dan krijg ik niet de reactie van mensen waarvan ik zeg: ja, daar is werk van Gods genade in herkenbaar. Ik zie van dat volk niets. Waar zitten ze dan? Weet u waar ze zitten? Op dat moment dat de Heere dat zegt. In de afgodstempels. in de havenkroegen. Daar zitten ze. In de huizen der zonde. Daar is dat volk van God. Hoe komt dat? Omdat ze nog niet zijn toegebracht. En toch zijn ze Gods volk. Hoe dan? Omdat de Heere van eeuwigheid hen gekend heeft. Omdat hij hen van eeuwigheid ook bemind heeft. Omdat hij van eeuwigheid hun namen heeft opgeschreven. Omdat zij de verkorenen Gods zijn. Zo zijn ze al van eeuwigheid Gods volk. En toen God ze gekozen had in zijn liefde, toen heeft God ze ook aan zijn zoon gegeven. Vandaar dat dat volk des Heren in de Bijbel ook wel genoemd wordt de gegevenen des vaders. Ze zijn aan Christus toevertrouwd. Hij krijgt ze tot zijn eigendom. Zo zijn ze zijn volk. Zo kan God tot de Christus zeggen, uw volk. Ze zijn hem toevertrouwd, in handen gegeven. En nu moet hij voor hen zorgen. En nu moet hij hen ook verlossen. En dat heeft hij ook gedaan. Als hij tegen Paulus zegt, ik heb veel volk in deze stad. Dan ziet dat niet alleen op het feit dat de verhoogde Christus ze in de tijd al in de eeuwigheid van zijn vader gekregen heeft. Maar dan ziet dat ook op datgene wat Christus aan het kruis op Golgotha voor hen heeft gedaan. Toen hij de prijs voor hen betaalde. En toen hij ze zo nogmaals tot zijn eigendom maakte. Toen ze gekocht zijn met zijn bloed. En toen hij alles voor hen gegeven heeft wat hij te geven had. Zo zijn ze dus nogmaals zijn volk. Als gaven als gegevenen van zijn vader dus, maar ook als de gekochten met zijn bloed. En nu is het nog niet genoeg. Want de drie enige God is de God die zalig maakt. Niet alleen de vader die ze verkiest en niet alleen de zoon die voor hen betaalt om ze zo te verlossen, maar ook de Heilige Geest. Die in hen gaat wonen, die hen gaat toebrengen. Dat eerste verkiezing is gebeurd met dat volk in Korinthe. Dat tweede, het kopen door Christus van die mensen in Korinthe is gebeurd. Het derde moet nog gebeuren. Door de geest moeten ze uit die afgodstempels en uit die kroegen en uit die bordelen en uit al die plaatsen waar de zonde bedreven wordt. Want het waren geen besten in Korinthe. Leest u Paulus' brief van de Korintiërs er maar eens op na. Dit waart gij sommigen, zegt hij. En dan heeft hij genoemd wat er allemaal in hun eertijds passeerde. Maar nu moet de geest ze nog gaan halen met de onwederstandelijke kracht. Die geest dan gaat ontplooien. En hoe doet de geest dat? Ja, het behaagt God om door de dwaasheid van de prediking ze zalig te maken. En daarom zegt de Heere tegen Paulus, zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. En daarom staat er dat Paulus in gehoorzaamheid zich daar anderhalf jaar onthield, lerende onder hen het woord Gods. En toen kwamen ze. Toen heeft hij ze zien komen. Van deze kant en van die kant. En toen heeft hij gehoord hoe ze hun schuld gingen inzien en belijden. En toen heeft hij gezien hoe ze tot geloof gebracht werden. En hoe die naam van Jezus die hij onder hen verkondigen mocht, betekenis voor hen mocht krijgen. Door de onwederstandelijke kracht van de Heilige Geest zijn ze gekomen en zijn ze gaan buigen voor de koning in wiens dienst de apostel was uitgegaan. En zo is hun verzet gebroken, zo is hun onwil gebogen, zo zijn ze gewillig geworden. Laat ik een paar voorbeelden noemen uit hetzelfde boek waar we zo pas uit lazen, het boek van de Handelingen. Daar wordt ons namelijk verteld op verschillende plaatsen hoe de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest nu in het leven van mensen een verandering teweeg brengt. De meest opvallende verandering, u bent me in uw gedachten waarschijnlijk al voor, is die verandering in het leven van Paulus. Paulus, die in zijn fariseese wijze van denken meende dat hij God er een welgevallige dienst mee deed als hij te vuur en te zwaard de volgelingen van de Heere Jezus vervolgde. Paulus, die dat deed, zoals het eerste vers van hoofdstuk 9 van de Handelingen zegt, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. Moet u zich eens indenken. Lucas kan eigenlijk geen woorden genoeg vinden, geen krachtige termen genoeg bedenken, dan hij blies het uit, hij briste het uit. Zijn vijandschap, zijn dreiging, zijn moord tegen de discipelen van Christus. Die is te keer gegaan, die Paulus. En hij dacht dat hij er God een dienst mee deed. En hij heeft ze uit de huizen gehaald. En hij heeft ze geprobeerd tot lasteren en tot vloeken en tot een afzweren van de Heere te brengen. En toen ze niet wilde buigen en toen ze niet wilde lasteren, toen heeft hij ze ter dood gebracht. Een godslasteraar is hij zelf geweest. En een vervolger van Christus en van zijn gemeente. Een man die nergens meer door stilgehouden, stilgezet kan worden. Die is door alles heen. Die is door alles heen. Zo'n wild opgejaagd, je zou bijna zeggen dierlijk mens. Die maar één hartstocht heeft. Alles wat aan Christus herinnert, weg moet het. En alle volgelingen van Christus, weg moeten ze. Maar de onwederstandelijke kracht des Heren hield ook hem stil. Op de Damascusuurweg, toen dat geweldige licht hem omscheen en toen hij van het paard waarop hij reed ter aarde stortte. En toen hij met blindheid geslagen werd en toen ze hem bij de hand moesten nemen en ergens onder dak moesten brengen in een huis in de straat genaamd de Rechte. En toen heeft Paulus daar 3 dagen gezeten dat hij niet at en niet dronk en niet zag. En toen heeft hij geestelijke werkzaamheden gehad voor het eerst in zijn leven. En dat is een zware tijd geweest. Toen is er heel wat te belijden geweest. En heel wat te bewenen. Toen God hem zijn zonde ordentelijk voor ogen zette. En toen Christus ingreep in zijn leven op een wijze die Paulus nooit voor mogelijk had gehouden. Wat een wonder. Wat een wonder dat die koning tegen wie hij zoveel tegenstrijdige en wederpartijdige dingen had bedacht. Die koning die tegen hem zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Hem daarop de weg naar Damascus niet heeft doodgeslagen. Dat had hij verdiend. Hij had waarschuwingen genoeg gehad. Hij was erbij geweest toen Stefanus gestenigd werd. Hij heeft Stefanus daar zien sterven. Hij heeft Stefanus horen bidden in zijn uiterste. Dat God die zonde niet ten laste zou willen leggen aan die moordenaars. Hij heeft Stefanus horen getuigen van de verwachting die er in zijn ziel was. Maar het was niet genoeg voor Paulus om tot bekering te komen. Paulus heeft de christenen die naar Christus genoemd worden uit hun huizen gesleept. En hij heeft van alles en nog wat met ze gedaan. En hij heeft gedwongen ze te lasteren. En ze deden het niet allemaal. O nee, er waren er die van de Heere zoveel kracht en zoveel innerlijke sterkte kregen dat ze ook in de uren van de verzoeking staande mochten blijven. Dat ze tegen Paulus konden zeggen, u zult het nooit over onze lippen horen wat u wilt horen. Want die naam zo heilig, groot en goed, die zweren we niet af. Maar het was niet voldoende voor Paulus om tot bekering te komen. Ik vraag u, had de Heere geen recht om hem met het zwaard van zijn wraak daar bij Damascus dood te slaan? Die vijand? Had de Heere geen recht om hem met de pot als een pottenbakkersvak met zijn ijzeren roede in stukken te breken? Maar die koning is een genadige koning. Die koning heeft geen lust in de dood van de zondaar. Die koning weet zelfs zo'n briesende Paulus te temmen en hem aan zijn voeten te brengen. en hem tot de vraag te brengen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zo heeft de Heere op de dag van zijn heerkracht deze toegebracht, door de onwederstandelijke kracht en door een onbegrijpelijke genade. Zo gaat het niet bij iedereen. U moet ook niet denken dat dat bij iedereen zo moet gaan. Soms leven er wel eens van dat soort ideeën, dat als je nou maar een Paulusbekering hebt en als je een Paulusweg hebt gehad, ja, dan is het wel goed met je. Maar daar waar dat niet zo is, daar durf je het niet te vertrouwen, niet bij jezelf en ook niet bij een ander. De Heere laat in zijn woord niet voor niets ook nog andere voorbeelden optekenen. Ik denk aan Handelingen 16 en een zekere vrouw, vers 14, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons. Welker hart de Heere heeft geopend dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Die is niet van het paard gevallen. En die is niet blind geweest. En die heeft niet 3 dagen in de eenzaamheid gezeten, dat ze niet kon eten en niet kon drinken, omdat ze zo bezig was met de geestelijke noden en de armoede en de ellende van haar ziel, dat ze geen hap door haar keel kon krijgen. Bij haar is het heel anders gegaan. O zeker, zij heeft ook geweten van schuldbesef en van verootmoediging voor de Heere. Want er zijn punten in het leven van al Gods kinderen die bij allemaal terugkomen. De diepte mag verschillen, de tijd mag verschillen, de heftigheid, de hevigheid mag verschillen. Maar ik noem deze Lydia alleen maar als een illustratie van hoe het ook kan. Hoe God het soms ook doet. Ze zat al onder het woord. In dat opzicht was ze al in de weg der middelen. Ze luisterde ook naar het woord. Ze hoorde ons. Dat wil zeggen, haar oren stonden open. Die wel. En belangstelling had ze ook. Ze hoorde ons. Ze zat daar niet een beetje te soezen en niet een beetje te dromen en een beetje aan andere dingen te denken. Een purperverkoopster, ja ja, de volgende dag zou ze misschien weer een belangrijke deal moeten sluiten met een of andere klant. Maar dat was op dat moment toen ze onder het woord zat niet in haar gedachten. Dat beheerste haar niet. Ze hoorde ons met 2 open oren. Maar met een gesloten hart. Dat toch ook. En een gesloten hart, gemeente, is net zo'n bewijs van onze natuurlijke vijandigheid als de dreiging en moord die Saul uitbrieste. Een gesloten hart, dat wil zeggen gesloten voor God. Gesloten voor zijn woord. Gesloten voor zijn genade. Gesloten voor alles wat goed voor de mens is. Open voor de zonde. En met zo'n gesloten hart zat Lydia daar. En wie van ons zit er nu ook zo? Onder het woord, nu of vanmorgen. En misschien al een leven lang. Met wel belangstelling en met wel begeerten en met wel begeerte om, ja, zeker op te gaan. Dat hoort zo en je vindt het ook niet vervelend. En zeker, er zijn ook best eens dingen waar je echt belangstelling voor hebt. En dingen uit het woord van God waar je toch niet met tegenzin naar luistert. Maar het hart, daar gaat het om. En toen heeft God, toen zij daar zat, en dat ging dus heel wat zachter, heel wat meer zoals het zuizen van die zachte stilte, zal ik maar zeggen, uit de geschiedenis van Elia. Toen heeft God haar hart geopend. En die vrouw waar ze naast zat, heeft er niks van gemerkt. Misschien dat ze op een gegeven ogenblik, als ze uit haar ooghoeken naar Lydia keek, zag dat er wel eens een traan uit haar ogen viel. Maar dat was ook anders. Alles. Verder kon je het niet merken aan haar. Alleen God zag dat het anders was. En God heeft zijn engelen er ook opmerkzaam op gemaakt. Want 1 zondaar die zich bekeert is in de hemel bekend. En God zegt dat ook tegen zijn engelen. Kijk daar Lydia. Want dat horen van Lydia werd 8 geven. Dat hart dat open ging, dat dronk toen het woord van Paulus in. En dat hart, dat ging dat woord bewaren. En dat hart nam dat woord mee. En dan komt het later openbaar. Want als de kerkdienst dan afgelopen is daar in de open lucht en Paulus die zal weer zijn zweegs gaan, dan zegt zij tegen Paulus, kom mee. Er is bij mij in huis nog wel een plekje. En waarom deed ze dat? Omdat ze dan de gelegenheid kreeg er meer van te horen. Dat gaat zo. Als je het één keer geproefd hebt, wil je er meer van horen. Als je het één keer gesmaakt hebt, wil je het opnieuw smaken. Dat gaat zo. De band aan het woord wordt gelegd. En de band aan het woord gaat alles overheersen. En ze dwong ons. Ja, zelfs Paulus lijkt te hebben geweigerd. Maar zij dwong ons. Want ze hecht er zoveel waarde aan. En ze vindt het zo belangrijk om van dit levenswoord meer te mogen vernemen. Nou, zo is zij nou gewillig geworden op de dag van Christus Heerkracht. Dat is de onwederstandelijke kracht en de werking van de Heilige Geest. Van God door de Heilige Geest. Zo is Christus bezig, zo mag ik het ook zeggen. We zongen Psalm 45. Nou, daar heb je het op een andere manier tot uitdrukking gebracht. De ruiter op het witte paard. Zoals we hem in Openbaring 6 ook tegenkomen. Christus is erop uitgetrokken. Hij is op het paard gezeten. Hij heeft een boog bij zich met pijlen. En hij heeft een zwaard in zijn hand. Gort, gort. O held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegenrijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid, rijd voorspoedig. En dan gebruikt hij zijn zwaard, niet om, zoals we zagen, Paulus dood te slaan, maar op hem op zijn knieën te brengen. En hij gebruikt zijn boog. En hij schiet zijn pijlen. Niet om Paulus dodelijk te treffen, zodat hij sterft en voor eeuwig verloren gaat. Maar om hem in het hart te raken. En om hem een bidder te maken. Aan de troon der genade. Zo maakt hij zijn volk tot zijn volk. Zo is de geest bezig om de gekenden des vaders en de gekochten met bloed toe te brengen uit alle volkeren, uit alle natieën en uit alle tongen van deze wereld. Bent u ook ingewonnen? Op de dag van Christus Heerkracht, toen hij de levendmakende geest deed werken, toen hij door de kracht van zijn geest waarachtige bekering werkte, toen hij mensen voor hun blinde, van hun ellende de ogen opende, voor hun nood en voor hun doodstaat de ogen opende. Toen hij mensen door de kracht die hij te werk stelde, liet zien hoe het er met een zondaar voor staat. Weet u, als de Heilige Geest dat doet, dan komt dat ook openbaar. Als Paulus in de gemeente van Thessalonica, er was toen nog geen gemeente toen hij er kwam, als hij in de stad van de Thessalonicenzen aan het werk is, dan is dat werk dat Paulus daar gedaan heeft ook niet te vergeefs geweest. Daar heeft de Heer Jezus door zijn Heilige Geest ook dat werk tot stand gebracht. Daar was de dag van de Heerkracht van Christus. En daar hebben ze in Thessalonica weet van gehad en daar hebben ze in heel Macedonië weet van gehad. En in Achaïe, dat is overal verteld. Paulus weet dat ook. Paulus kan dat zonder er enig vraagteken bijzet weergeven in het eerste hoofdstuk van zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen. Moet u maar eens zien in dat hoofdstuk. En dan in het negende vers, daar zegt de apostel zonder enige aarzeling. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Nou, daar heb je nou hetzelfde als wat er in Korinthe gebeurde. Hier wordt het dan door de apostel verteld. Er waren ook mensen die de afgoden dienden. Die daar gewoon, ja, daar waren ze in opgevoed natuurlijk. Daar waren ze door hun vader al mee naartoe genomen naar die afgodstempel. En dat hadden ze thuis geleerd. Het hele leven was van die afgoderij doortrokken. En bij tijden moet je je offers brengen bij die afgoden. En moet je je wier ook branden op het altaar ter ere van die goden. Maar dat is verleden tijd daar bij die Thessalonicenzen. Daar zijn ze vanaf. Daar zijn ze vanaf bekeerd. En ze dienen een andere God. De levende God. De waarachtige God. En dat is niet verborgen gebleven. Dat hebben ze gemerkt daar in de buurt. Dat hebben ze gemerkt in de stad, dat hebben ze gemerkt in de omgeving van Thessalonica. Dat hebben ze gemerkt, leest u het eerste hoofdstuk maar na, in de wijde omgeving van die stad zelfs. En hoe is dat dan allemaal gegaan? Hebben die mensen op een gegeven ogenblik de keus gedaan, toen ze allemaal bij elkaar in een massa bijeenkomst bijeen waren en toen daar een nogal begeesterend spreker het woord nam en toen daar nogal op zwepende muziek gespeeld werd en toen daar nogal eens heel nadrukkelijk en heel indringend op hun gemoed gewerkt werd en toen ze in één keer voor die keus geplaatst werden om Jezus aan te nemen, hebben ze toen ineens allemaal gedaan? Zoals in het Galgenwaardstadion in Utrecht, de eeuwjongerendag. Ging dat zo in Thessalonica? Paulus heeft gezien en geweten en hij heeft geschreven hoe dat ging daar in Thessalonica. In het vijfde vers van het eerste hoofdstuk. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. Paulus kon niet veel verder komen dan dat eerste. Hij kon dat evangelie brengen, hij kon dat uit diepe overtuiging brengen. Hij kon dat met al de talenten die God hem gegeven had brengen. Hij hoefde zichzelf daar in de dienst van de Heere niet te sparen. Hij mocht stem en alles gebruiken om de mensen het zo duidelijk mogelijk voor de aandacht te brengen. En het ze zo indringend mogelijk voor te stellen. Maar dan nog bestaat het evangelie alleen maar in woorden, wist u dat? Een mens komt niet verder. En als het dat geweest was, dan had Paulus er misschien een paar bekeerd. Maar dat zou geen stand hebben gehouden. Dan had Paulus er misschien een paar gemanipuleerd. Maar dat heeft in de hemel geen betekenis. Maar de Heere wrocht mede. En de Heere deed het werk. Het was daar de dag van zijn heerkracht. En de geest Gods kwam neer. Er was kracht en dat was bij God vandaan. Er was de geest en dat was bij God vandaan. Er was vele verzekerdheid en dat was bij God vandaan. En toen is het gebeurd. En toen heeft God bewezen de waarheid van zijn belofte aan Christus. In de tekst van vanavond. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht. O ja, toen waren ze gewillig gemaakt. Om niet in een opwelling en niet in een emotionele bui, maar uit de grond van hun hart die koning te dienen. En de dienst van hun vorige meester op te zeggen. Zeer gewillig. Op de dag van die levendmakende kracht des Heren. Als dat gebeurt, gemeente, dan gebeuren er inderdaad wonderen. Dan gebeuren er wonderen. Toen gebeurde er bij Zacchaeus ook een wonder. Die man die wou de Heer Jezus graag zien, u weet wel. Die klom in een boom om Jezus te zien, omdat hij langs die weg voorbij ging. En toen kwam Jezus voorbij en toen kon hij hem zien. En toen stond Jezus stil en zei Zacchaeus. Zacchaeus, haast u en kom af. Want ik moet heden in uw huis zijn. En dat was de dag van Jezus heerkracht. Want dat woord ging regelrecht naar het hart van Zacchaeus. En toen hoefde hij er niet lang over te denken. En toen zei hij niet, Heere,
Neem me niet kwalijk, het komt vandaag slecht uit. Ik heb zo'n hoop werk te doen. Het komt vandaag niet uit. Toen zei Zacchaeus niet, heren, er is bij mij in huis nog zoveel op te ruimen. En er was nog heel wat op te ruimen. Want het was een dief. Het was een bedrieger. Een leugenaar. Oh, wat was er nog een hoop op te ruimen. Maar hij zei niet, heren, er moet eerst nog zoveel gebeuren. En ik moet nog zoveel opruimen. Het komt vandaag niet uit. Nee. De dag van Gods heerkracht zegt de mens niks meer als tegenwerping en als bezwaar. Dan kan hij alleen maar doen wat de Heere tegen hem zegt. En Zacchaeus klom uit die boom. En hij haastte zich en hij ontving Jezus met blijdschap. Ook al komt de Heere Jezus hem dan zijn zonde voor de aandacht brengen. En al heeft Zacchaeus dat dan ook beleefd. En al heeft hij de weg terug moeten gaan, de weg van de verloren zoon. Hij ontving Jezus met blijdschap. Wat een wonder, wat een wonder. Toen hij ging ontdekken dat hij allerlei dingen door bedrog ontvreemd had. Wat een wonder dat toen Zacchaeus ging ontdekken dat zijn leven eigenlijk één aan één schakeling van zonde en van verkeerdheid en van boosheid en van benadelen van zijn naaste en van de eer aan God onthouden en al die dingen. Een één aan één schakeling van allerlei ondeugdelijke, verkeerde en zondige praktijken. Toen Zacchaeus ging ontdekken dat hij zo geleefd had. En dat God nog nooit wat van hem had ontvangen. Dat Jezus hem toen niet passeerde. En dat Jezus hem nog minder met het zwaard van zijn wraakgerechtigheid doodsloeg. Maar dat de Heer Jezus die pijl in zijn hart schoot. En dat Zacchaeus als arme zondaar genade, zaligheid mocht gaan zoeken bij de Zoon des Mensen. Dan heeft de mens gewilligheid. Als Jezus dan zegt, ik moet heden in uw huis blijven. Dan staat de deur voor de Heer Jezus wel open. Oh ja. Gewillig. Gewillig om wat te doen allemaal. Gemeente, laat ik het maar even samenvatten. En dan mocht u daar zelf uw eigen gedachten, uw eigen meditatie over voortzetten. Waar wordt de mens dan gewillig toe gemaakt? Op de dag van de Heerkracht. Hij wordt gewillig om met zijn zonde te breken. Hij zit niet meer vast aan zijn zonde. Niet meer zoals vroeger. Niet meer zo vastgekleefd. Vastgelijmd aan zijn zonde. Maar de Heere breekt die band. En er komt een vrees voor de zonde. Een mijden van de zonde. Droefheid naar God. En die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat is één. Gewillig om met de zonde te breken. Gewilligheid ook om niet langer op ons eigen werk te steunen. Is dat dan ook nodig? Ja, wat dacht u? Want de mens die ontdekt is aan zijn zonde gaat het proberen in orde te maken bij de Heere. Die gaat denken dat hij door zijn eigen verbetering, door zijn eigen deugdzaamheid, door zijn eigen gerechtigheid nog het een en ander bij God in orde zou kunnen maken. Maar als de Heere werkt, zijn krachtig werk doet, dan komt het moment dat we ook gewillig gemaakt worden om te erkennen dat je, al heb je alles gedaan wat je doen moest, nog met lege handen staat. En dat al je, zelfs je beste werken, nog onvolkomen zijn en met zonde bevlekt. En je wordt nog gewillig gemaakt om dat voor God te erkennen ook. Om de Heere te belijden, Heere, ik heb niets. Ik heb niets. En ik zal ook nooit wat hebben. En de derde plaats, een mens wordt ook gewillig om aan Christus genoeg te hebben. Gewillig gemaakt om het met Gods lam eens te zijn. En daarmee tevreden te zijn. En aan Christus genoeg te hebben. Geen bijdrage meer van jezelf. Je staat iedere keer met lege handen. De Heere laat het je bij de handen afbreken. Alles wat je in de weg van godsdienst en zelfverbetering probeert. Wat blijft ons dan over? Ach, als de Heere dan onze ogen maar opent voor de dierbaarheid. En voor de gepastheid. En voor de noodzakelijkheid. En voor de algenoegzaamheid van de Heere Jezus. Om nou gewillig te zijn om aan hem genoeg te hebben. Om gewillig te zijn om uit hem te leven. Uit hem bediend te worden. In de vierde plaats, De Heere maakt zijn volk ook gewillig om het juk van Christus op zich te nemen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Gewillig om te gehoorzamen. Gewillig om in zijn wegen te gaan, om zijn voetstappen te drukken. Gewillig om gerechtigheid lief te hebben. Gewillig om de heiligmaking na te jagen. Ook dat, dat juk van Christus, neemt mijn juk op u, zegt de Heere Jezus tegen zijn discipelen. En ze worden gewillig om het te doen. En tenslotte in de vijfde plaats, ze worden ook gewillig om het kruis van Christus te dragen. Dagelijks het kruis op zich te nemen en zichzelf te verloochenen en hem te volgen. Om de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te achten dan de schatten van Egypte, zoals het van Mozes geschreven staat. Ja, ja, de Heere maakt ze gewillig. Zijn ze elke dag gewillig? Zijn ze elk moment gewillig? U weet nog wel van die overgebleven boosheid. En van die zonde die maar niet uit te roeien is. Maar de intentie van het hart, de keus van het hart is geworden. En daar komt de Heere iedere keer op terug. Om wel gewillig hem te dienen. Hoe staat het in uw leven met die dingen? Gemeente, dat mag ik u toch wel vragen. Een van twee, vijanden of bij dat volk, bij dat gewillig gemaakte volk. We horen bij de ene of bij de andere categorie. We horen bij de vrienden of bij de vijanden. Maar er is meer in de tekst. Dat woordje heerkracht. Ik heb dat tot nog toe uitgelegd met de nadruk op het woordje kracht. Zeker, dat is ook zo. De Heere oefent kracht. De Heere doet grote dingen als hij zijn onwederstandelijke kracht te werk stelt. Maar dat woordje heer, dat eerste deel van dat woord heerkracht, heier, zo lezen we dat dan, of zo wordt het soms gelezen. Dat is een oud-Hollands woord en dat betekent leger. Dus het woordje legerkracht, ja, en vanuit het Hebreeuws kun je dat zo ook wel vertalen. Dat zou ook op een legermacht kunnen wijzen. Zoals een koning of een generaal die ten strijde gaat trekken en die dan eerst de troepen monstert, inspecteert of het allemaal in orde is. En zo staan de troepen dan in het gelid en de generaal komt voorbij. Je kan ook zeggen wapenschouw. Dat betekent dat dat volk waar de Heere hierover spreekt, dat is eigenlijk een volk van soldaten. Van krijgsknechten. Soldaten die evenwel als vrijwilliger dienen. Die niet voor hun nummer zijn opgekomen omdat ze dienstplichtig waren, zoals dat in ons land tot voor kort ook het geval was. Als je een bepaalde leeftijd bereikt had, dan moest je, als je goedgekeurd was, tenminste in dienst. Zoveel maanden onder de wapenen. Je had geen keus. Je kon dan wel een ziekte simuleren natuurlijk. En als ze daarin trapten, dan was je vrij. Maar normaal was je dienstplichtig. Dat is afgeschaft. Iedereen die nu in dienst is, die is daar als vrijwilliger. Nou, zo'n leger heeft deze koning ook. Vrijwilligers. Wat gaan ze dan doen? De wereld veroveren? De wereld voor de Heer Jezus veroveren? Nee. Nee, de tekst laat zien dat ze een andere opdracht hebben. Ze hebben de taak, dat is het hoofddeel van hun werk, van hun dienst. Ze hebben te strijden tegen één bepaalde vijand. En die vijand waar ze tegen te strijden hebben, die ene met name genoemde vijand, dat is de zonde. En waar blijkt dat dan uit? Dat blijkt uit de manier waarop ze gekleed zijn. Op de dag van uw heerkracht in heilig sieraad staat er. En dat wijst op hun kledij. Het zijn geen soldaten met een uniform aan. Het zijn geen soldaten met een harnas aan. Het zijn soldaten met priesterkleding aan. Want dat heilige sieraad, dat wijst op datgene wat de priesters normaal ook droegen. De witte linnen klederen waarmee zij het dienstwerk in het heiligdom verrichten. En dat dat zo is, ook met dit leger, dat wordt ons duidelijk als wij, en dat doen we dan ook vanavond maar weer, en dat geeft vaak zoveel duidelijkheid en zoveel inzicht in de schriften, als we schrift met schrift vergelijken. In het 19e hoofdstuk van de Openbaring, dan gaat het over die ruiter, waar we het al eerder over hadden, de ruiter van Psalm 45. Ik zag de hemel geopend, het 11e vers van Openbaring 19. En ziet een wit paard, en die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig, en hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En die heeft heerlegers die achter hem aankomen. Vers 14, en de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met fijn en rein, wit en rein, fijn lijnwaad. Zo is dat leger van deze koning uitgedost. En zo zijn ze tegelijk herkenbaar als priesters in dienst van de Allerhoogste. Wat zijn er dus voor mensen die dat volk vormen, die deze legermacht vormen? Het zijn mensen, laat ik het dan zo zeggen, die de heiligmaking naleerden jagen. En die zich als priesters aan de Here en aan de dienst van de Here hebben leren toewijden. En dat wordt nu een sieraad genoemd. Gemeente, dat is nou echt schoonheid. In het Koninkrijk der Hemelen is dat schoonheid. Schoonheid, daar mag u een is gelijkteken achterzetten. En achter dat is gelijkteken mag u invullen heiligheid. Dat is de schoonheid die voor God geldt. Dat is heel wat anders dan op aarde. Als hier aan die dwaasheid iedere keer weer zo nodig moet worden gedaan om een schoonheidskoning in te kiezen, dan gaat het echt niet om heilige vrouwen. Ze mogen zo onheilig zijn als onheilig maar mogelijk is, maar als ze de juiste maten maar hebben, de juiste vormen. En 20 jaar later, en 30 jaar later, en 40 jaar later als ze het leven hebben, dan zijn ze net zo gerimpeld als een andere oude vrouw. En die schoonheid waar de wereld dan zo van weg is, is ook wel helemaal weg. Maar de schoonheid die in het Koninkrijk der Hemelen geldt, dat is de schoonheid van de heiligheid. Weet u hoe het met de bruid van Christus gaat? Hoe ouder ze wordt, hoe mooier ze wordt. Want als ze straks door Christus, door de bruidegom aan zijn vader wordt voorgesteld, dan heeft ze helemaal geen vlek meer. En helemaal geen rimpel meer. En dan is er niets meer dat oneffen is. Dan is ze versierd van buiten en van binnen met de heiligheid die bij haar bruidegom past. Dan heeft hij haar zoveel van zichzelf, van zijn heiligheid en van zijn gerechtigheid gegeven, dat ze nou echt ook zijn beeld vertoont. En zo kan hij de bruidegom haar aan zijn vader gaan voorstellen. En dan moet u maar eens indenken hoe God de Vader daar dan op reageert. En hoe de engelen daarop reageren. Als ze de bruidskerk van Christus mogen aanschouwen. Gans verheerlijkt. Inwendig. En dat is hier nou al begonnen. In dat heilige sieraad. Waar hij hen deel aan geeft. En dat is hun wandel ook geworden, in beginsel tenminste. Oh ja, hier zijn nog wel rimpels. En hier zijn nog wel vlekken. En hier zijn nog wel onvolkomenheden. En hier is het nog niet zoals het straks zijn zal. Maar er is wel een begeerte gekomen. En er wel is een liefde gekomen en lust tot alle gerechtigheid. En om die koning te behagen en om die God te mogen dienen. Sommige mensen noemen dat wetticisme. Sommige mensen noemen dat zelfs dit wetticisme. Als iemand een teer geweten krijgt. En als het zijn begeerte geworden is om de zonde te mijden en de heiligmaking na te jagen. Maar er zijn nog een paar dingen, gemeente, en die moet ik toch ook nog zeggen in dat woord van onze tekst. Er wordt niet alleen gesproken over de gewilligheid van het volk en over de schoonheid van het volk, maar ook over de, ja, wat ik zou kunnen noemen, de talrijkheid van dat volk, het aantal. Niet waar, dat vind je in het laatste deel. Uit de baarmoeder van de dageraad zal u de dauw uw jeugd zijn. Daar lees ik iets over de talrijkheid van dit volk. Ze worden gewillig gemaakt, ze worden geheiligd, heilige sieraden krijgen ze. En dan blijkt ook dat het er niet weinigen zijn. Niet weinigen. Want ze worden vergeleken met de dauw. Nou, ga nou de dauwdruppels eens tellen. Ga nou de dauwdruppels eens tellen. Op een vroege morgen, als de dauw over het land getrokken is. En als elk grassprietje 1 of 2 dauwdruppels aan zich heeft. Als de bloemen er een paar hebben. Ga ze nou eens tellen in uw tuin of op uw akker. Ontelbaar. Duizenden en duizenden. En zoals de dauw nu voortkomt uit de baarmoeder van de dageraad, zo zegt de tekst. Uit de als beeldspraak natuurlijk, zo spreekt een dichter. De dageraad heeft geen baarmoeder, maar bij wijze van spreken, zoals uit die baarmoeder van de dageraad de dauw voortkomt en zich over de landen en de velden verspreidt. Zo talrijk zal dat volk zijn. En dan wordt dat volk ook nog eens een keer vergeleken met jonge mensen, met de jeugd. Wat ziet op levenskracht en op elan. En ze zullen er velen zijn. Het is toch een klein kuddeke, zegt u. Ja, dat zegt de Heer ook wel eens een keer. In de dagen van Elia waren er 7000. Nou is 7000 niet weinig, maar 7000 is relatief natuurlijk wel weinig. Als je het vergelijkt met het de hele massa van het volk. Maar 7000 niet veel. En de Heer Jezus zegt dat ook. Tegen zijn discipelen: vrees niet, gij klein kuddeke. En als je het ziet zoals het in bepaalde tijden, in bepaalde perioden in de geschiedenis van deze wereld geweest is en nog is, dat het teruggebracht is tot een ellendig hoopje, dat volk van de Heer. Dan zou je zeggen, de duivel wint het toch. De duivel wint het toch. Hoe kan er dan toch sprake zijn van een volk dat als de dauw zal zijn, zo talrijk. Net zo goed als dat er sprake is in het 7e hoofdstuk van de Openbaring over die scharen die niemand tellen kan. En die door de Here bijeengebracht worden, alle volkeren, natieën en tongen. Dat is met elkaar ook niet in strijd, dat lijkt een tegenstelling, maar het een is waar. Het ander is net zo waar als Christus straks zijn volk heeft, zijn totale volk, allen. Van Abel af tot de laatste toe. Als al die gekochten met zijn bloed en die gegevenen des vaders en die geheiligden van de geest straks bij hem zullen zijn. Dan zal het een schare zijn, hoe ver je ook kijkt, je kunt het einde er niet van bespeuren. En als je zou beginnen te tellen, dan zou je ontdekken dat dat net zo onmogelijk is als de zandkorrels aan het strand tellen of de sterren aan de hemel. Het brengt je alleen maar in verwarring. Ontelbaar. Dat werk van Christus, dat draagt vrucht. Oneindig veel vrucht. Zult u uzelf, zult u een ander ook nooit wijs maken of laten maken dat het bij de Heere allemaal maar zo mondjesmaat is? Zult u u nooit wijs laten maken dat het maar amper kan bij God? En zult u ook nooit zo'n boodschap doorgeven aan anderen dat de Heere wel gewillig is om een mens te zaligen, maar dat het er maar 1 uit de stad en 2 uit de geslacht is? En dat de Heere verder geen genade te geven heeft? Zult u het nooit geloven dat het bij God zo ligt? Want dat belemmert ons in het zoeken van de Heere. En dat belemmert ons in het pleiten op zijn belofte. Ook voor ons nageslacht. Dat verlamt de mens als hij gaat denken dat het maar amper kan bij God. Maar als de dauw uit de baarmoeder van de dageraad, als die ontelbare dauwdruppels zo zal het volk des Heren zijn in aantal. En de stokbewaarder in Filippi mocht zich verheugen dat hij met zijn ganse huis aan God gelovig geworden was. En als u aan uw kinderen denkt, dan moet u nu denken, als de Heere er nog maar eens eentje bekeert, als u er 6 hebt, dan mag u de Heere vragen, Heere, neem ze alsjeblieft alle 6. En als je er nog meer hebt dan dat aantal, dan hoef je die anderen niet uit te sluiten. En dan nog één ding. Waar komen ze nou vandaan? Wat is nou de oorsprong van dat volk? Waar komen ze vandaan? Dat laat de tekst ook zien, maar dat moet u er uithalen. Dat moeten we eruit halen, hoe dan? Wel, dat wordt niet zo nadrukkelijk gezegd, maar dat moet je, zoals dat dan wel heet, bij implicatie verstaan. Die dauw nog een keer. Uit de baarmoeder van de dageraad zal u de dauw van uw jeugd zijn. Waar komt die dauw vandaan? Er staat in Job 38, heeft de regen een vader? En wie baart de druppelen van de dauw? Ja, wie doet dat nou? Wie baart de druppels van de dauw? Er is geen boer die dat doet. En er is geen weerkundige die dat doet. Oh, dat is een natuurverschijnsel, ja? En wie regelt het dan in de natuur? Wie doet dat? Wie doet zijn wind waaien? Wie doet het regenen? Wie zorgt ervoor dat de dauw over de velden trekt? Wie is de, mag ik het zo zeggen, de vader van de dauw? Niemand minder dan deze God, die dit volk verkoren heeft, aan Christus gegeven heeft en door zijn geest toebrengt. Waar komen ze vandaan? Wat is nou hun origine? Het is het onbegrijpelijke geheim van Gods genade. Het is het onbegrijpelijke wonder dat Hij verricht als er mensen op de wereld zijn die niet naar uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Geboren uit de geest, geboren van boven, door woord en geest tot een nieuw leven verwekt. Een wonder, een geheimenis, mag ik ook zeggen. Een geheimenis. Dat bovennatuurlijke, gans zeer wondere werk van God. Als Hij een verduisterd verstand verlicht. En niemand kan zeggen hoe het allemaal precies ging. En als Hij een onwillig hart gewillig maakt. Als Hij een mens te sterk werd. En als Hij een blind oog opent. De wind blaast waarheen Hij wil. En gehoort zijn geluid. Maar ge weet niet van waar hij komt. En ge weet ook niet waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit God geboren is. De wind, je hoort hem wel. Wat kun je het nou verklaren? Waar komt die wind nou vandaan? Waar is die wind nou ontstaan? Wat is nou de baarmoeder waaruit de wind voortgekomen is? En wat is straks verderop ergens het graf waar de wind zijn einde in vindt? Wie verklaart dat? En zo is nou een ieder die uit God geboren is. En zoals de dauw over de velden trekt, zo is een ieder die uit God geboren is. Geestelijk leven is ten diepste omdat het goddelijk van oorsprong is, ook niet te verklaren. Bovennatuurlijk. En daar komt het vandaan. Daar ligt de oorsprong van dit volk. Is daar ook uw oorsprong? Weet u van dat wonder? Misschien kun je het niet aanwijzen. Maar weet u wel van dat geluid? Waar de wind vandaan kwam, dat weet je niet. Waar die naartoe gaat, dat weet je ook niet. Maar gehoort zijn geluid. Is dat in uw leven te merken? En kunnen anderen dat in uw leven waarnemen? Hebt u het zelf ook wel eens ontdekt dat er toch wat veranderd was? Wat in de grond van de zaak veranderd is? Dat u een ander leven gekregen hebt. Met andere uitgangen van het hart. Met ware liefde tot God. Met ware liefde tot zijn dienst. En met die lust om hem te vrezen en lief te hebben. En zo is dat in het leven van Gods kinderen. Schrijf het dan toe aan de wondere genade. Aan de wondermacht en de wondere genade van deze Heere. Van deze Koning. Oh ja, dan ligt alles in zijn handen. Van begin tot eind. Begon bij de verkiezing. Ging voort op Golgotha. Krijgt vervolging de levendmakende werking van de Heilige Geest. Krijgt zijn afronding als die bruid straks voor de Vader geplaatst wordt. En als de Vader het volledig goed gaat keuren. Alles wat de Zoon heeft gedaan. Zodat de eeuwigheid niet lang genoeg duren zal. Voor die kerk des Heren om de drie enige God alle eer en aanbidding toe te brengen. Dat zal toch het doel zijn van dat volk dat gewillig gemaakt is op de dag van Gods heerkracht. Amen. Psalm 87, het derde en het vierde vers. Laten wij samen danken. Genadige God, mogen wij uw naam erkennen nu wij aan het einde van deze dienst gekomen zijn. En nu gij ons in deze kerkdienst ook nog weer het heilig woord hebt willen voorhouden. Over dat volk, heren, dat volk dat door u gewillig gemaakt wordt in de dag van Christus heerkracht. Dat volk dat ook in heilig sieraad mag voortgaan, dat volk dat zo talrijk is, ontelbaar zelfs, en dat zijn oorsprong in u, in uw welbehagen en in uw genadewerk heeft. Heren, mogen wij allen bij dat volk horen. We hoorden dat er ruimte is. Het is als de dauwdruppels, zoveel, zo talrijk. Heren, en als er dan ruimte is bij u, geef ons dan ook een plaatsje. Ga niemand voorbij. We hebben gehoord dat u het recht hebt om uw vijanden dood te slaan. Maar we hebben ook gehoord dat u barmhartig en genadig zijt. En dat u het zwaard en de pijlen ook weet te gebruiken, niet om te doden, maar om leven te maken. Geestelijk leven te maken. Om aan uw voeten te brengen, om op de knieën te brengen. Om als een boetvaardige zondaar ons voor u te verootmoedigen. Heren, doe dat werk. Doe dat bij aanvang en bij voortgang. En geef dat er ook onder ons meer en meer zichtbaar mag worden. Dat, hoewel de wind in zijn oorsprong en in zijn bestemming ons onbekend is.
het geluid ervan toch wordt gehoord. Om Jezus wil. Amen. Psalm 72 en daarvan het achtste vers, 72 vers 8. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.